Geliefde gemeente, de prediking is uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 11, vraag en antwoord 29. Van God de Zoon en onze verlossing staat daarboven. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Het antwoord luidt omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Tot zover. Jezus, zaligmaker. Wij letten op. In de eerste plaats, Hij doet het alleen. In de tweede plaats, Hij is het alleen. Jezus, zaligmaker. Hij doet het alleen. Hij is het alleen. Wat is het een wonder, geliefde gemeente, dat van het begin van het woord van God, daar steeds vernomen wordt die barmhartigheid van God als de in zichzelf bewogene, die de mens, hoe diep in schuld en zonde verloren, niet loslaat, hem niet overgeeft aan het goeddunken van zijn eigen boze hart, maar dat God gedachten van vrede heeft gehad, van eeuwigheid. Dat gaat ons begrip ver te boven. Waarom? Omdat God, en omdat de Heer Jezus, die ook God is, en de Heilige Geest, de drie enige God, omdat die daarin niet bepaald zijn door de behoefte of het belang dat mensen erbij hebben, maar omdat Hij zelf dat heeft gewild, dat wij dat vooral toch niet over het hoofd zien. Dat de Heer Jezus Christus niet in het verlengde ligt van onze behoeften. Dat de ontferming van God niet een zaak geweest is waar wij zo op hebben gewacht. Maar dat het echt dat eenzijdige werk van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Waarbij dan ook alle roem van het vlees uitgesloten wordt. Want niet naar gezocht, niet naar gevraagd, niet toegankelijk voor dat heil. En God heeft het toch willen doen. Dat blijft altijd het wonder. Die onverdiende gunst van God. Dat zal ons ook bewaren als wij dat met een gelovig hart mogen omhelzen. Voor al die vormen van Jezus prediking die zo aansluit bij wat een mens dan wil. Waarbij het wel lijkt alsof er maar één stukje ontbreekt en dat past precies in die puzzel, en dat is Jezus. En dat is misleidend. Want dan wordt dat beeld van de Heer Jezus ook zodanig aangepast, dat het een Heer Jezus is naar onze idee. Maar dan is het ook niet die volkomen zaligmaker. Je moet nooit vergeten dat alles wat wij aan onszelf aan goed toeschrijven, dat schrijven we niet toe aan de Heer Jezus Christus. Wat we onszelf toeschrijven in de positieve zin, dat doen wij tekort aan zijn persoon en zijn werk. Daarom, wanneer de Heilige Geest ons leert door zijn woord en door zijn heilige geest, dan gaan wij echt instemmen met wat de apostel Paulus heeft geschreven, om diepte des rijkdoms, bijte der wijsheid en der kennissen Gods. Hoe onafspeurlijk zijn uw wegen, hoe ondoorgrondelijk of onderzoekelijk uw oordelen. Wie heeft de zin van de Heere gekend? Wie is zijn raadsman geweest? Hij zelf. Maar wij niet. En dat ligt nou op een vlak, geliefde gemeente, dat is onder mensen zo onbestaanbaar. Bij mensen kun je geholpen worden als je er om vraagt, als je er iets voor doet, of als je een meewarig gezicht zet, of dat je uitgehongerd bent, dat je zo mager bent als een brandhout, dan kan dat bij de mens bepaalde gevoelens op doen komen dat die hulp zo niet is. Maar stel je nou eens voor dat een mens zou zijn als een wilde hond. Of als een vark dat altijd de verkeerde kant uit wil. Zo ontzettend dom. Zo agressief. Zo toegesloten dat hij in een heel andere wereld verkeert. In een wereld die in het boze ligt. Zoals nou op natuurlijk gebied voor ons bepaalde werelden verborgen zijn, zoals de dieren zijn die geluiden voortbrengen, maar wij kunnen ze niet determineren, we kunnen ze niet horen, ze liggen buiten onze gehoorgrens. Het is een heel andere wereld. Hoewel het nog bij onze wereld wordt. Maar dat in een veel sterkere zin doorgevoerd. Dat wij tot een geheel andere wereld, een andere geaardheid, een heel ander bestaan behoren dan God, de heilige en de reine, de vlekkeloze, de rechtvaardige. En dat dan toch die God gedachten van vrede heeft, van verlossing. God, die zoekt en die vindt. God, die geen ene echte zoeker ontmoet. Maar het zoeken moet gaande maken door zijn zoeken. En het vinden moet vervullen door zijn vinden. Kijk, dat is nou juist ook voor de mens, het Adamskind in het algemeen, het onacceptabel. De mens, die toch ten diepste doortrokken is van voor wat, hoort wat. De mens, die toch op enige wijze zich iets waardig wil maken. Er moet vraag naar zijn. En anders is er ook geen geven. Geen hulp. Dan moet je het zelf maar weten. Als je dan liever dood gaat, dan ga je maar dood. Maar zo'n brok ondankbaarheid, zo'n tegenstreven, daar kunnen wij niet meer uit de weg. En dan de liefde Gods, toen wij dood waren in de misdaden en in de zonden. Vijandig dood. Dat wil zeggen, al beseften we het niet zelf, maar ons hele leven was in flagrante tegenstelling met de wil van God. En dat er dan liefde is, ontferming. Daar kun je niets voor aanwijzen. In het gewone aardse leven kun je altijd, al ben je dat niet bewust, maar kun je toch iets reconstrueren. determineren. Dat je zegt, ja, hoe komt het nou? Waarom stak ik daar nou mijn hand uit, die of die? Kun je zeggen, ja, ik weet het zelf niet. Ja, toch. Het riep iets op van medelijden. Het riep iets in me op van bewogenheid. Of hulpvaardigheid. In ieder geval, er werd iets, een bepaald gevoel kwam er in me. En als het gaat over liefde, ja, hoe moet je dat? Dat kun je ook niet omschrijven. Dat kun je ook niet omschrijven. Maar er wordt nou voor het eerst een mens geboeid, is het door een woord, een stem. Dat kan allemaal heel erg tegenvallen. Maar vaak zijn er toch zulke dingen die iets doen. Een oogopslag. Een uitdrukking, een glimlach. Een houding, een tred. Allerlei dingen die het begin kunnen zijn van een relatie. Dat weet je zelf al. Niet dat dat het op zich is. Liefde is ook wat je met elkaar hebt meegemaakt. Wat je met elkaar hebt beleefd. Maar toch, er is toch vaak een begin. Een eerste impuls. Maar dan moet je dat eens wegdenken. Helemaal wegdenken. En dat andere, die andere, zo afstotelijk. Zo tegen is. Zo onaangenaam. Dat het er niet bij uit te houden is. En dan toch liefhebben. Dat ligt nou echt buiten onze mogelijkheden. Mensen hebben wel een groot woord over liefde en over ontferming, maar er moet wel degelijk iets tegenover staan. Op aarde is het vaak al zo, en daarom moet je ook niet doen, maar je mens vergeet dat wel eens. Als je vergeet te bedanken, dan is vaak de aardigheid er al voor een stuk af. Dan zeg je nou ja, het is nog geen bedankje waard is. Maar een mens die er dan alles heeft doorgebracht en geen dank u wel gezegd heeft. Maar die gezegd heeft, geef mij mijn deel maar zelf en ik maak het zelf wel uit. En die naar een vergelegen land reist. Een land uiteindelijk van duisternis en schaduw van de dood. Een land van wolken en donkerheid. En die daar zijn leventje verder uitleeft. En geen verstand heeft. En als de beesten is die vergaat. Om daar nou wat voor over te hebben. Onbegrijpelijk. En dan dat woord wat ik noemde. Dat woord van God. Dat al begint zo vroeg. Na die diepe zondeval. Ik zal toch vijandschap zetten. Ik zal voor het zaad zorgen. Het zaad van de vrouw. Dat ingrijpt. Maar toch weer een zodanige belofte. Zodanig ingrijpen dat ook al direct haaks staat op onze ideeën. Want de mensen hebben wel verwekt. Maar zij hebben niet de zaligmaker kunnen verwekken. Niet door de wil van een man. Maar door de wil van God is hij geboren uit een vrouw. Ook weer zo'n moment in de geschiedenis van het heil. Als je erover gaat denken, dan denk je, ja, daar staat nou alles aan de kant. Want Maria kon het ook niet. Je kunt niet zeggen alleen de man werd uitgeschakeld. Maar de vrouw werd ook uitgeschakeld. Want hoe zou een vrouw alleen het zaad voort kunnen brengen? God. God die zelf ingekomen is in de mensheid. In mijn mensheid. Die geen enkele hulp van mij nodig had. Geen initiatief. Niets van dat alles. Die zegt, ik kom. Daar is nou heel de Bijbel vol van. Van Gods onbegrijpelijke trouw. En van de mensen hun ontrouw. En telkens vind je die beweging van de barmhartigheid van God uitgedrukt in een naam. In de naam. Alle namen zijn evenweer bepaalde deugden, eigenschappen. Ze willen iets zeggen van hoe God is en wat Hij is. Al kan God niet in een naam worden samengeperst of gevat. Maar zo gaat het. God, de schepper, de gebieder, de heerser, de algenoegzame, de Heer der Heerschaar, de trooster, God, de ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En door alle duisternissen heen, alle afval heen van die vertrouwen God, want dat is eigenlijk, ja, dat kun je misschien zo niet zeggen, want de val is de oorzaak van onze ellende. Maar ik heb dus gedacht, wat daarop gevolgd is, is, zou je haast nog erger noemen, nog erger. Daaruit blijkt hoe radicaal die val geweest is. Want toen de Heere God in zijn ontferming met mensen op pad wilde gaan en mensen wilde onderwijzen, toen hebben ze met die ontferming van God nog een spelletje gespeeld. Toen hebben ze nog gekeken hoe ver ze gaan konden. Hoe ze God uitgedaagd hebben op alle mogelijke manieren. Ja, zelfs naast die ene ware God, die ene ik zal zijn die ik zijn zal, zich hebben neergebogen voor wat geen goden zijn. En dan kom je in de geschiedenis, historieën, profeten, de psalmen, de boeken van Mozes, kom je toch, en dat is op zich al een wonder, het wonder, telkens weer, midden van de oordelen, van de vloeken, van de ballingschap, van het sterven zelfs, onder het oordeel. De vreselijkste dingen lees je dan in de Bijbel. Slachtpartijen. Waarom? Omdat die tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Die vernietigt zijn eigen leven. Dat gaat op. En dan in datzelfde stuk lees je toch de naam. Die ellende, die oordelen, die gramschap, die grimmigheid van God, staat niet los van de naam. Staat niet los van God. Het komt in de Bijbel niet voor als een noodlot. Als iets dat ons per ongeluk overkomt. In de Bijbel heeft het alles een achtergrond daarin. God kwijt, alles kwijt. Dan mogen zij gewis, zegt de dichter, voor mijn straffen beven. Ik teken het, ben ik me bewust van wat hij zei. Dat komt, ik bepaal mij nu even niet tot de rest, tot het overblijfsel, dat door Gods genade mocht buigen, want dat was op zichzelf al genade om te mogen buigen. Dat was niet hun beter zijn, hun anders zijn, dat was Gods ontferming. We trekken nu even de lijn in het algemeen door. En dan zeg je die grimmigheid, die toren, die verlorenheid, die strafoefenende gerichten van God onder de mensenkinderen. Het geschiet alles in combinatie, in samenhang met de naam. Ik zou bijna zeggen, dat is al een troost ergens, dat wij niet aan de machten en aan onszelf en aan de duisternis zijn prijs gegeven, maar dat ook in het gericht, in de dood, in het omkomen hier op aarde, de lijn loopt naar de naam. Dat God die mens ten dood of ten leven niet losgelaten heeft. Dat hij God is en blijft. Daarom, als je soms de profeten leest, Jesaja, Jeremia, Ezekiel en anderen, dan kun je zo midden in die hoofdstukken terechtkomen, waarin je niet anders leest dan oordelen, vreselijke vooruitzichten. Een God die niet meer hoort, die niet meer zal redden, die niet meer vergeeft. Al stonden de heiligste mannen voor zijn aangezicht, de verloste, hij zal niet meer horen. En dat kan je zo aangrijpen. Want het is waar. Het is niet een smoesje. Als de Heere zegt dat de aarde alom door zijn gericht vervaard wordt, dan is dat echt zo. Wij kunnen naar allerlei dingen zoeken en trachten eraan te ontkomen. Maar je merkt toch, elke eeuw, het gaat gewoon door. Ook in de eeuw waarin zoveel mogelijk geworden is, als de eeuw waarin wij leven, gaat toch door. Nog zijn de ziekenhuizen vol, de inrichtingen. Nog wordt er gevochten. Oorlog, honger, ziekte. Het heet geen pest meer, maar het is er wel. Daar moeten we niet gering over denken. Tegenwoordig wil men dat alles bij de natuurlijke dingen onderbrengen. Men wil niet meer een verband zien. Maar als je geen verband wil zien, dan ben je ook buiten elk verband. Dan ben je ook buiten elk verband. Als het dan fout gaat, dan doen ze maar het beste, vind ik, door elke wereldburger een pilletje te geven, dat hij naar eigen believen in kan nemen om voor eeuwig in te slaan. Maar nu, nu wij in deze wereld geloven te zijn naar Gods eeuwige raad. Nu, nu wij geloven dat God zijn naam heeft geopenbaard boven en in die donkere wereld. Nu is er nooit en nimmer de doelloosheid, al is dat onzerzijds misschien zo, maar bij God niet. Zijn naam is heilig en geducht en sterke toren. In die naam, dat wou ik eigenlijk zeggen, als je dan zo die oordelen leest, dan kan het jou aangrijpen. Dan kan het je wat zeggen ook, al denk je misschien niet in de vorm van een vergeldingstheorie. Vergelding is niet alleen theorie. Heus niet. Alleen je moet oppassen met je aardse maatstaven van vergelding. Door alles in een rubriekje in te passen en precies te weten van, oh, dat is daarom en dat is daarom. Daar moet je voorzichtig mee wezen. Maar vergelding is geen theorie. Wij lezen toch in het laatste Bijbelboek. En de boeken werden geopend. En de mensen werden geoordeeld nadat zij gedaan hadden. Het zij goed of het zij kwaad. Nadat in de boeken geschreven was. Dat is Bijbels. Maar dan kan dat zo overvallen. Dat wij eigenlijk lachen, niet dat je niet mag lachen, maar alsof er niks aan de hand is. Alsof we niet op het randje wandelen. Ja, toch, dat is zo. Maar soms grijpt het in je leven als ik lees. Dat de Heere geen ledige aanschouwing is. Dat er een gedenkboek is voor zijn aangezicht. En dan kan hij eens, als hij daar dan in zit, in die profetie, kan het nog eens, als een ster in de duistere nacht, dat je toch de naam leest. Alzo zegt de Heer. Het is de Heer God. Vandaar, ik heb hem vaak herhaald, de naam, als maar de naam, want hoe meer je het ziet, hoe meer kom je het ook tegen in de Bijbel, de naam, tot aan het doopvond toe, het avondmaal, alles staat in het teken van de naam, de zegen, alles, de vloek, alles. Die onbegrijpelijke naam. Ik zal zijn. Ik zal zijn. Ja. Ook waar wij denken dat alleen de duivel is. En wij zelf. Ook waar de mensen als dieren worden geslacht. Ik zal het zijn. Dat is waar. Hij was er in de gastkamers. In de concentratiekampen. Op de ziekbedden en sterfbedden. In de krankzinnige inrichtingen. Daar waar mensen geen uitweg meer zien. Geen uitweg meer hebben. En toch gestorven zijn, omgekomen zijn met de naam op hun lippen, als een teken van zijn waarheid. Ik ben, ik zal zijn. Die naam van God, die in die oude bedeling had de Heere Vrede, laat ik een paar namen genoemd, God Almachtige, de Heere der Legers, ja, wij, ik zal zijn wie ik zijn zal. Elohim, God de schepper, de Heer, God de schepper van alle dingen. Misschien ook een aanduiding van de drieënige God, de Eos, Jadai, de Algenoegzame. En noem maar op. Adonai, de Heerser en de Gebieder. Al die naam van God, waar mensen mee gesteend hebben. Die mensen hebben verloochend en misstemd. Waar mensen tegen aangeschopt hebben. Namen die ze hebben trachten uit te wissen. Uit het boek. Uit de tempel. Uit hun huiselijk, persoonlijk leven. Uit het volksleven. Die naam zette zich toch door. Door alles heen. Als een ons. Duidbare werkelijkheid, die door geen mens te vernietigen is of tegen te houden. Die naam
aanduiding, aanwijzing, uitstorting van God. De volle betekenis gekregen in de naam Jezus, Zoon van God. De enig geboren van eeuwigheid, voor de tijden der eeuwen geboren. God uit God, licht uit licht, van gelijke eeuwigheid, waardigheid, eer en noem maar op. De Zoon, met Vader en Geest, één eeuwig God, te prijzen tot in eeuwigheid. Die recht heeft, die, laat ik het zo zeggen, al is het een vals woord, maar automatisch, omdat hij God is, deelt in diezelfde heerlijkheid en eer van de Vader. Die alvaar niets uitstaande heeft met vlees, met mensen, met Jantje, Pietje, Klaas. Deze Zoon van God, de prijzen tot in eeuwigheid, wordt Jezus genoemd. Dat bestaat niet. Je kan de eeuwige God zonder begin, zonder einde. Die kun je bijvoorbeeld, dit is nou een Griekse naam van het Hebreeuws, Joshua. Nou, die naam komt onder ons nou niet direct zo voor, maar ik bedoel, bedenk maar een of andere mensennaam. Ja, Kees, Petrus. Je kunt de God zo noemen. Dat heeft het toch niks mee te maken? Zeker als die namen van ons totaal niks voorstellen. Want, al hebben we nog zulke mooie namen, in de praktijk klopt het niet. Het klopt gewoon. Wij zijn niet die we heten. Maar denk nou eens even in op dat vlak. De enige Zoon van God. Die dezelfde naam waardig is als het gaat over de heerlijkheid en de eeuwigheid en de macht en majesteit als de Vader en de Heilige Geest. Die ook al ontegenwoordig is en al machtig en al genoegzaam. Dat die genoemd wordt met een naam, zoals er nog 100 heten in de tijd toen hij op aarde was. En ver daarvoor uit had Josea en Joshua afleiding, die eigenlijk in de Hebreeuws ook zo hebben geheten. Ja, Joshua, hij heeft het volk in Kanaan gebracht. Maar niet in het Kanaan, niet boven. Hij is ook gestorven. Hosea, een man die diep heeft geblikt in die eeuwige liefde van God. Maar hij kon het ook niet. Hij kon het volk niet redden. De verlossing was te kostbaar. En nu de Zoon van God. Jezus. Dat kan toch niet. Dat mag toch niet. Je kan God toch niet zomaar een naam geven. Een naam die gebruikelijk is onder mensen. Een naam die een klank inhoudt. 5 letters. Je zou gelijk hebben. Je zou echt gelijk hebben. Als wij dat hadden bedacht. Als wij in een boekje hadden gekeken en gezegd, oh Joshua, dat betekent redder, verlosser, uithelper. Grieks, Jezus, gezondmaker. Iemand die je eruit trekt uit de bodemloze put. Dat wij dan zouden zeggen in een boekje, nou, weet je, dat ging zo'n mooie naam. Laten we die aan ons zoontje geven. Dat zou verkeerd uitpakken. Want in plaats van een redder en een ruimtemaker en een gezondmaker, kan het wel iemand zijn waar een hartverlamming van krijgt, of een beroerte. Misschien trapt hij een ander wel in de goot. Wij hebben het al geprobeerd. Ik vind het zo aardig, zo mooi, zo ingrijpend, dat als Lamech een zoon gewint wat ons vanmorgen voorgelezen is, dan zegt hij, Noach. Ik stel me zo voor dat de man moe geweest is, geestelijk en lichamelijk. Bij alles wat hij meemaakt, wat hij ziet om hem heen en wat hij zelf ervaart. En hij zegt, Noach, net alsof hij een zucht, Noach. Deze zal ons troosten van het werk, onze handen, van de smartelijke arbeid en van de moeite en het verdriet die uit de aarde komen. Maar ja, 5 jaar voor de vloed stierf Lamech, gelukkig maar, misschien. En Noach, die moest ook in een schip kruipen om behouden te worden. Noach was niet de redder van de wereld, maar hij was een geredder. Nee, als wij het hadden moeten uitmaken, dan hadden we misschien tenslotte de duivel wel Jezus genoemd. En onszelf Adonai, heerser en gebieder. Maar nu, en dan komen we in het hart terecht van de barmhartigheid van God. De Vader, de eeuwige Vader, heeft voor iets van ons begon te leven, zijn enig geboren, God uit God en licht uit licht, de Zoon, verkoren om alles te zijn. Ik kan daar niet uitkomen, want dat kan mijn gedachte, mijn hoofd kan dat niet bevatten. En mijn hart kan het ook niet bevatten. Maar met alles te zijn, bedoel ik dan ook echt alles. Ik zei straks, er zit niemand op de Heer te wachten. De mensen hebben er geen belang bij. Er is geen opening naar de Heer toe. Er is geen gebedsleven om ontferming. Er is niets, ook niet in de zin van een verlorene die om redding smeekt en om uitkomst, omdat hij God nodig heeft. Dat heeft hij nog niet eens. Dat is Jezus allemaal. Dat is hij echt. Jij zegt, ja, maar mensen willen dat soms verkeerd uitleggen. Ze zeggen, ja, dus dan hoeft er helemaal niks meer. Ik weet nooit goed wat daarmee aan is. Want ik kan dat niet zo goed begrijpen dat mensen zo reageren. Van ons heeft het nooit gemoeten en heeft er nooit iets gehoord. Maar die het werkelijk gaat geloven, uit genade, het getuigenis der schriften, is dat nou balsem op zijn ziel. Dat Jezus Christus, dat God in hem alles geeft. Alles. Niet alleen een enige God, de Zoon van God, maar ook de enige mens. De enige mens. Daar kun je zo blij om worden, als je geen mens meer bent. Als nog geen sprankeltje van alle goede dingen, al noemt iemand je 1000 dingen op, dat je zegt, nou, kijk nou eens, heb ik dan dit niet, heb ik dan dat niet, heb ik dan zus niet, heb ik dan zo niet. Maar die daar zo kaal en zo naakt erbij staat, in de zin van, ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik weet het niet waar ik het zoeken moet. Ik kan het niet vinden. Die misschien wel eens denkt, was ik er maar nooit geweest. Want ik heb alleen maar onnuttelijk de aarde beslagen als een stukje onkruid dat nergens toe dient. Door met een dist. En toch om nou echt van harte die troost gewaar te worden, is het zo nodig. Al leren we het misschien niet op één keer, dat hoeft niet, de Heer is vrij hoe die ons dat leren. Maar dat in Jezus Christus alles is. Dat God daarin al zijn barmhartigheid heeft ontsloten, die alles omvat. Voor degene die gelooft, want ja, het gaat hier over zondaren. We zijn nog bij zondag 1 begonnen. Ik wil dit verhaal niet, of deze boodschap niet in de lucht hangen, in de zin van, de Heer brengt het wel. Dat weet ik goed genoeg. Ik weet heus wel dat het u en mij niks zegt. En als je zelfs de naam hebt, dat die andere naam, die enige naam, u niet blij maakt. Dat weet ik allemaal wel. Maar daar heb je het weer. Nou zal uitkomen of ik geloof dat hij alles is. Dat God in Jezus Christus alles heeft zitten. Dat doe ik niet in onverschilligheid. Maar ik geloof wel dat velen, nou dat mag ik misschien niet zeggen, ik ben geen harte kenner, maar dat er misschien toch wel zijn die dat in de praktijk van het leven, in de beoefening, missen, de totale onmogelijkheid, onverwijs, om voor God te kunnen bestaan. De totale onmogelijkheid om één goede stap te doen. Kijk, en dat is iets, ja, ik hoop dat de Heer dat stukje bij stukje zou dat niet kunnen verdragen, want ik heb het ook mijn hele leven al beleven, zover als ik me heugen kan. Maar, ik voel in de praktijk dat het een inbrandproces is, dat je raakt tot in het diepst van je ziel, om nou werkelijk te ontdekken. Niet tot onverschilligheid, we zijn al onverschillig genoeg van onszelf. Maar dat het nou God alleen is die het doet. En dat je totaal onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot al kwaad. Kijk, daar is ditmaal de boodschap op gericht. Voor degene, laten we zeggen, die ook een paar passen hebben mogen doen, een paar strompelende stapjes op die weg. Waar we misschien al 20 jaar van gehoord hebben, of al 30 jaar, of al 40 jaar, of onze ouders met die weg. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van hem verwacht. En zonder mij kunt gij niets doen. En God is het die rechtvaardig maakt. God is het die de doden leven doet, hebben we altijd gezegd, altijd geloofd. Maar nou komt de praktijk. En de vader die wil het zijn gezin ingieten. En de dominee wil de gemeente ingieten. En die nog liever is, die wil het heel de wereld ingieten. O, wat een gunning. O, wat een liefde tussen aanhalingstekens. Maar is dat nou de werkelijkheid? Is dat de werkelijkheid? De werkelijkheid is zo erg, ik durf het niet te zeggen, ik kan het ook niet zeggen. Wat de werkelijkheid van het Zwijnse bestaan inhoudt. Maar die dat gaat geloven. En hoe langer hoe meer geloven. Die kan gewoon niet anders. Die wordt daarnaar toegetrokken. Dat God zelf heeft een naam uitgeroepen. God zelf heeft een mensenzoon die Godzoon was en bleef een naam gegeven. En in dat noemen van die naam heeft niet mijn stem. Het is niet mijn mening uitgesproken, maar heeft God gezegd, zo is het en niet anders. Hij heeft gezegd, gij zijt het. Gij zijt ik, zo ben ik, dat wil ik. En als je zelf erop weet, of dat God alles wil, De liefde, die neemt het leven niet genoeg. Als je nou bedenkt dat God nou werkelijk in een onuitsprekelijke zin rechtlijnig is, dan kun je toch wel indenken dat God zichzelf in tekort heeft gedaan. Maar dat God in het noemen van de naam, hij zult zijn naam heet in Jezus, werkelijk zalig maken, verlossen, gezond maken, dat dan God ook alles in die liefde zou willen zoeken en vinden. Alles. Alles. En ik kan een tijdje in je leven zijn dat je denkt, nou ja, maar mijn gebed, mijn ontroering, mijn tranen, ja, de ene heeft meer tranen als de ander ook trouwens. Maar dat, nee, dan zeg je van, het is de grond niet. Dat is zeker niet, het is de grond niet. Maar ondertussen sluit je ze toch in je hart. Maar als de armoede nou zo de spuigaten uit begint te lopen, dat het niet kan. En als je dit in je hart weet, is maar één weg. Hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Dat is alles. Dat is zaligheid. Dat is redding. Dat hij zegt, ik ben het. Ik vergeef je alles. Ik denk er niet meer aan. Ik draag alles weg. Je onberouwelijk en akelig hart. Je koude, droge ziel. Je traanloze ogen. Je ongevoelige biddeloosheid. Ik heb alles voor mijn rekening genomen. Ik ben erom verdoemd. Ik ben erom geboren. Job wist niet meer. Vervloekt zijn de dag waarop ik geboren ben. Jeremia, vervloekt is de dag dat men mijn vader boodschapte. Er is een jongste geboren. Vervloekt is de man die de boodschap bracht. Daar gaan we. En nou die ene, gezegend is de dag. Dat daar, een eenvoudige man, een eenvoudige jonkvrouw, arm naar de wereld, zeiden Jezus. Waarom? De hemel, God heeft het gezegd. God, die eeuwig trouwe God, die van eeuwigheid heeft lief, heeft gezegd. Daarom, geliefde gemeente, is dat zo ontwijfelbaar zeker. Of we hebben alles, of niets. Als we alles hebben, dan betekent dat hij heeft mij. Hij heeft mij. Als we niets hebben, dan hebben wij het. Dan denken we dat we het hebben. Waarom wordt de Zoon van God, Jezus genoemd, zaligmaker, uit de hemel vandaan? En hij is God, de onuitsprekelijke, omdat hij nou de echte zaligmaker is. Alleen de echte zaligmaker. Omdat hij het alleen doet, niemand anders. We kunnen onszelf niet zalig verklaren, we kunnen onszelf de zonde vergeven. Daar zijn we trouwens toch erg goed in, vind ik. Ik wel. Ik ben ontzettend goed in mijn eigen vergeven. En ook weer niet dood. Want je gelooft dan ook weer niet dat God het vergeeft. Zo blijf je zo tussen hangen en wurgen van jezelf vandaan blijven zitten. Je komt er niet uit. Tenzij dat je werkelijk tot die geloofswetenschap gebracht wordt. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Toch niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat betekent ook voor mij, of alles staat de dood, maar op hem staat de kroon te bloeien. Op hem. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus dat de zaligmaker genoemd? Omdat hij, die wonderbaarlijke persoon, waar God die naam Yahweh gestalte laat aannemen in vlees en bloed. In vlees en bloed. Zichtbaar, tastbaar. Geboren. Omdat hij ons zalig maakt. Ja, dat moet je zo opvallen. Die ons, die bestaat, dat bestaat uit meer dan één. Maar ons, dat is niet de grauwe massa. Al is het van zichzelf natuurlijk wel een grauwe massa, maar ik bedoel, het is niet iets om achter weg te krijgen. Zoals ze ook wel spreken van wij zondaren. Uit dat woordje ons komt ook weer de werking van de Heilige Geest, dat hij zegt, stilletjes in ons hart, en jij, hoor jij er ook bij? Hoor jij daar nou ook bij? Of vind je het fijn dat er ons staat? Want dan hoef je niet iets persoonlijks te zeggen. Dan hoef je ook niet ergens op aangesproken te worden. Nee, dat ons, dat bestaat uit een schaar die niemand tellen kan. Dat is Abraham, wij, Isaac en Jacob. En nog veel meer. Abraham, die God geloofde, terwijl hij niks had. Zo zou uw zaak zijn. En de Heer rekende hem tot gerechtigheid. Ja. Daarom die vraag, niet om bij ons iets te zoeken of te vinden. Dat heb ik getracht terug te wijzen. Maar ik weet dat God zo werkt in mensenharten. Dat hij zo als die levende bij zo'n dood mens kan komen en wakker schudden en zeggen, ben jij er ook bij? En dat je een kleur krijgt. Tja, dat weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Weet ik, dat kan ik niet zeggen. Durf ik niet te zeggen. Luister dan goed. Want ik geef je de verzekering. Als deze naam verkondigd wordt. Calvijn zegt onder de prediking van het evangelie, druppelt het bloed van Christus tot verzoening. Hij wil zeggen, dan is God de Heere bezig met zijn Christus te verheerlijken, met dat lijden en sterven van die zaligmaker. Het kan best zijn dat je vandaag je schouders opmaakt. Dat je ergens wegkruist. achter de schouder of hoed van je vader of moeder, de broers of zus, ergens een beetje uit het gezicht. En het de volgende week zegt hij, gelukkig, misschien hoor ik de naam, misschien. Omdat hij ons zalig maakt, dat doet hij, ongevraagd, onverzijds. De Vader heeft het gevraagd. De Vader heeft het gevraagd aan zijn vriend. Of die borg wilde worden voor zo'n sterke mensen. En hij heeft ja gezegd. Omdat hij ons zalig maakt. Dat wil zeggen, voor eeuwig verlost. Gelukkig. Door ons van al, zo kun je het beste maar lezen, van zalig maken. En niet verlost zijn van de zonde, dat kan eigenlijk niet. Nee. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Kijk eens, weet je wat ik dan denk bedoel? Ik heb daar veel over te denken. Hoe kan het? Zalig maakt en alsof dat twee aparte dingen zijn. Weet je tot welke conclusie ik kwam? Ik denk dat hij bedoeld heeft, je bent een zondaar. Maar hier op aarde kun je zalig zijn als je zingt van zaligheid. Die zonden zijn vergeten. Maar ja, morgen moet je ook nog verder. En overmorgen. Je bent nog niet eruit. Je bent nog niet voor eeuwig bevrijd. En ik denk dat hij daarop doet. Dat die verlossing van de zonde is op Golgotha gestiet. Maar het wordt ten volle het deel van al zijn kinderen. Als ze worden ingeleid in het paradijs. Bij de Heer. Hij maakt ons zaak. Gelukkig. Hij verlost. Hij dekt al onze zonden uit. Ach, ik zou. Ja. Je weet het niet. Hè? Je weet niet het punt vinden, het aanknopingspunt. Er is geen aanknopingspunt dan bij de mens. Maar in ieder geval, laat ik zo zeggen, je weet niet waarheen de wind waait. De Heilige Geest. Als er nou iemand in ons midden zou zitten, dat kan wel, maar het hoeft niet per se dat we ons dat bewust zijn. Maar als er mensen zijn in ons midden, jonge of oudere mensen, die aangevochten worden met hun zonden, zonden misschien wel heel sterk vanuit het verleden, of vanuit het heden, maar ook vanuit het verleden, wat als een brandmerk als het ware in je leven getekend staat, of mensen die niet direct in een of andere uitbrekende zonde, maar die hun hele verborgen leven zien. Met alles erop en eraan. En je zit daarmee. Ja, ach, als een last, als een blok, als iets dat je naar beneden trekt en waarvan je het gevoel krijgt dat het je voor eeuwig zal laten zinken, want ik pas niet bij God, ik pas niet bij de engelen, ik pas niet in de hemel, ik pas niet bij zulke mensen zoals er in de Bijbel, zoals Mozes en Henoch en Abraham. Kijk, dan wil ik gewoon zo graag zeggen, in de naam. In het licht van de naam. Wie er ook bent, wat er ook is. Hij maakt zalig en verlost van al je zonden. Zelfs die zonde geaakt, daar word je van verlost. Al is het nog niet op dit ogenblik compleet. Maar het is waar. Het bloed van Jezus Christus op zo reinigt u van al uw zonden. Dat is een heilig evangelie. We hebben geen handen om het aan te pakken. We hebben geen voeten om er naartoe te rennen. Maar daar komt de Heilige Geest. En die zet het volk in de waan van zijn evangelie. Dat doet hij. Je moet niet vragen. Ja, maar ik kan het niet aanpakken. Heb je nog nooit gekund? Dat hoeft ook niet. Maar met het oog op de Heer Jezus Christus zul je ervaren en geloven dat God jou aangepakt heeft. Hij heeft het gedaan. Hij alleen. Dat is nou de blijdschap van deze vrede. Het is voor mij persoonlijk, ja, ik zeg dat heb er niks mee te maken. Nou ja, in die zin, ieder is verschillend, hè. In alles, maar wat zou dat kan ik zo naar verlangen, hè. Je voelt dat je ouder wordt, dat je ook stof en as bent. Och, Heere God, wil dat de kinderen ook leren. De jongelingen en de jonge dochters. De zwervers en de vrijbuikers. De tollenaren en de zondaren. Alsjeblieft. Laat dat kruimeltje licht ons verlichten. Van die naam. Want. Kijk. Het is altijd een eigenschap van de mensen en van de kerk geweest om die naam op de een of andere manier onder tafel te werken. En om op de een of andere manier onze naam ervoor in te vullen. Dat kan wel aangenaam zijn, wel lief zijn, wel aardig. Maar je wordt er niet mee gered. Gered zijn en worden we alleen door die ene zaligmaker. Amen.